Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, wees welgekomen in het wekelijkse programma De Rots in de Branding. En ik stel voor nog eens een aantal verschenen berichten door te nemen. En voor een eerste bericht gaan we naar de website Live Site News van 19 oktober 2018. Het artikel heeft het over Chiara Corbella Petrillo, waarvan het proces tot zaligverklaring is gestart. Echt een getuigenis uit onze tijd, want Chiara werd geboren te Rome op 9 januari 1984 in een katholiek gezin en overleed op 13 juni 2012. Reeds 5 jaar later werd ze door de kerk erkend als dienares Gods, dus uitzonderlijk snel. Op de leeftijd van 18 jaar was zij met enkele vriendinnen van het Lyceum op vakantie in Kroatië. Daar haar zus in diezelfde periode op bedevaart was bij het dichtbijgelegen bedevaartsoord van Medjugorje, besloot ze zich ernaar te begeven. We zijn 2 augustus 2002. Een 23-jarige jongen, Enrico Petrillo, zit er alleen in het restaurant van een hotel toen ook Chiara binnenkwam. Er was slechts nog 1 plaats vrij aan zijn tafel en zo leerden ze elkaar kennen en startte een periode van verkering. Enrico was daar met een groep van de charismatische vernieuwing. Daarna volgde een toch nogal lange verkeringsperiode van 6 jaar. Deze periode was, zoals ze later overgetuigde, een moeilijke periode geweest, waarbij het na 4 jaar zelfs was uitgeraakt. In haar dagboek schrijft ze hoe er momenten waren van lijden en zelfs opstand tegen de Heer, omdat zij dacht dat de Heer haar gebeden niet verhoorde. Ze volgde toen een bezinning in Assisi speciaal gericht op het leren onderscheiden wat de Heer van elkeen verlangde in het leven. Daar vond ik de kracht terug om te geloven in de Heer. We hebben onze relatie hervat, maar met de begeleiding van een geestelijke biechtvader, minder broeder Pater Vito, schrijft Chiara in haar dagboek. Op 21 september 2008 traden Enrico en Chiara in het huwelijk in Assisi. Chiara werd snel zwanger, maar hun vreugde was van korte duur, want een echografie toonde aan dat de baby misvormd was door een anencefalie, een defect aan de neurale buis waaruit het zenuwstelsel zich moet ontwikkelen. De dokters vonden het vanzelfsprekend dat het echtpaar dit kindje wilde laten aborteren. Maar wanneer Chiara opnieuw keek naar het beeld van het hulpeloze kind op de echo, was ze vastbesloten dat dit kind moest blijven leven. Maria Grazia Letizia werd geboren op 10 juni 2009, maar ze leefde slechts 30 minuten, net lang genoeg om gedoopt te worden. In haar dagboek schreef Chiara: indien ik haar had geaborteerd, denk ik niet dat ik mij deze dag zou herinneren als een feestelijke dag. Het zou een moment geweest zijn dat ik had willen vergeten, een moment van diepe pijn. Maar aan de dag van de geboorte van dochtertje Maria zal ik altijd terugdenken als aan een van de mooiste dagen uit mijn leven. De hoeveelheid tijd die we mochten doorbrengen met haar, als ouders, doet er niet toe. Of dit nu een maand, 2 maanden, enkele uren is. Wat belangrijk is, is dat we haar als geschenk kregen. Dit geschenk is iets om nooit te vergeten. De kleine Maria Letizia werd begraven 2 dagen na haar geboorte. Op de kleine witte kist legden haar ouders een kaartje met de volgende woorden: "We waren tevreden om je in onze armen te houden, zelfs al was dit slechts een half uurtje. We waren gelukkig. We konden niet ophouden je te bewonderen. Naar je kleine neusje te kijken dat hetzelfde was als mijn neus en te kijken naar je kleine handjes en voetjes. We hadden te weinig tijd om je te vertellen hoeveel we van je houden. Maar het belangrijke is de Hemelse Vader te kennen. Jij was klaar toen je geboren werd en ik kan niet genoeg verwoorden hoe trots we op je zijn. We begeleiden je zover we konden en nu zal je de Hemelse Vader kennen." Maar tegenslagen werden het koppel nog niet bespaard. Snel volgde een nieuwe zwangerschap. Maar ook dit keer werd duidelijk op de echografie dat het ongeboren kindje een been miste en dat het ander been slechts een stompje was. Verdere scans toonden dat het kind geen nieren had en dat aldus de longen zich niet konden ontwikkelen. Er was weinig of geen kans op overleven. Opnieuw discuteerde de medische staf met Enrico en Chiara om ook dit leven vroegtijdig te beëindigen, terwijl op hetzelfde moment op het scherm voor hen toch te zien was hoe dit kindje duwde en schopte. En zo werd de kleine David Giovanni geboren op 24 juni 2010 en onmiddellijk in de armen van Chiara gelegd en gedoopt. Vader Enrico deed nog een houten kruisje rond het halsje van Francesco dat 30 minuten later, net als zijn zusje, overleed. In haar dagboek schrijft Chiara: "De Heer wenste ons 2 bijzondere kinderen te geven, Maria Grazia Letizia en David Giovanni, maar de Heer vroeg ons hen enkel te begeleiden tot aan hun geboorte. Hij liet ons toe de kindjes te omhelzen, te dopen en hen terug te leggen in de handen van de Vader in een serene en overweldigende vreugde."
No words can describe the heartache. No words of comfort anyone can say. I've never felt a pain like this before. A piece of my heart died with you. But I guess heaven needed you more. But I can't understand exactly what for. Is this a trial of my faith? A lesson to be learned? Why did my baby come to earth and then so quickly return? I gotta get up off the floor and trust that heaven needed you. This room, this was not the way I planned it. Oh Lord, I'm needing comfort from you, but I guess heaven needed you more. But I can't understand exactly what for. Is this a trial of my faith, a lesson to be learned? Why did my baby come to earth and then so quickly return? I gotta get up off the floor and trust that heaven needed you.
Beste luisteraars, we lezen uit de getuigenis van de jonge ouders Enrico en Chiara Petrillo, gehuwd op 21 september 2008, bij wie hun twee eerstgeboren kindjes, Maria en David, zwaar gehandicapt, reeds een 30 minuten na de geboorte overleden. Een zeer zware beproeving. Uiteraard lieten de ouders genetische testen uitvoeren, waar het blijkt dat er geen enkel verband te leggen is tussen de ziekten van Maria en David. Niets stond de ouders in de weg voor een nieuwe zwangerschap. En Chiara werd terug zwanger, maar reeds bij de aanvang stelde zij een letsel vast aan haar tong. Snel volgde het vreselijke nieuws van agressieve kanker, een carcinoom van de tong. Vader Enrico leidde Chiara op een dag naar de ziekenhuiskapel, waar hij haar voor het heilig sacrament haar ziektetoestand uiteendeed. Na enige tijd omarmden ze elkaar, hernieuwden hun huwelijksgeloftes en Chiara liet Enrico beloven dat hij haar nooit zou vertellen hoe lang ze nog te leven had. Ze wilde leven in het heden, dag na dag, met haar man en kind. Het was de woensdag in de Goede Week. Chiara verwierp, omwille van de zwangerschap, elke behandeling die haar leven wel had kunnen redden, maar het leven van de kleine zeker in gevaar zou hebben gebracht. Op 30 mei 2011 werd de kleine Francesco geboren, in een perfecte gezondheid. In haar dagboek lezen we: voor de meeste artsen was Francesco slechts een foetus van 7 maanden. En degene die gered moest worden, was ikzelf. Maar ik had geen enkele intentie om het leven van Francesco in gevaar te brengen op basis van onzekere statistieken die mij wilden laten zien dat ik mijn zoon veel vroeger moest laten geboren worden om mij te kunnen opereren en behandelen. 4 dagen na de geboorte werd Chiara geopereerd en werd er gestart met een zeer intensieve chemo. Maar de kanker had zich ondertussen verspreid over het ganse lichaam. Ze verloor ook het zicht uit 1 oog. Chiara overleefde nog 1 jaar. In dat voorbije jaar koesterden de ouders elke minuut samen met hun Francesco. Ze genoten van de eerste uitstapjes als gezin en zelfs van de slapeloze nachten. Het was een waardevolle tijd, maar die niet bleef duren. De laatste weken leefde het gezin ver buiten Rome, in een huis aan zee, waar pater Vito elke dag de mis opdroeg en deze intense momenten begeleidde. Chiara overleed op 13 juni 2012 in haar trouwjurk, omringd door familie en vrienden. 1 voor 1 sprak ze nog aan met: ik hou van je. Men vond nadien een briefje terug die zij schreef aan zoontje Francesco. Ik ga naar de hemel om te zorgen voor Maria en David. Jij blijft hier bij papa. Ik zal voor je bidden. Haar begrafenis vond plaats op 16 juni 2012 in de basiliek Santa Francesco Romana te Rome en werd voorgegaan door kardinaal Agostino Fallini in aanwezigheid van 1000 mensen. De kardinaal verklaarde: wat God heeft voorbereid via Chiara is iets dat we nooit mogen verloren laten gaan. In het Frans bestaat een boek onder de titel Nous sommes nés et ne mourrons jamais plus. En in het Engels Chiara Corbella Petrillo, A Witness to Joy. Je kan het eenvoudig bestellen via bol.com.
Wish I had your better wings. Had him last night in my dreams. I was chasing butterflies till the sunrise broke my eyes. Tonight the sky has glued my eyes. So what they see is an angel high. Got to touch that magic sky. Read the angels in their eyes. I wish I were in.
wish I'd never opened my eyes. Sometimes I wish I were an angel. Sometimes I wish I were you. Sometimes I wish I were an angel. Sometimes I wish I were you. But
beste vrienden, een volgend bericht komt uit de katholieke website Alithea. Een bericht van 14 juni 2018. In Polen werd 18 jaar geleden de toen 23-jarige Pool Thomas Komenda veroordeeld voor de verkrachting en de moord op een meisje van 15 jaar. En dit, ondanks zijn blijvend ontkennen van de zware feiten. Als, zogezegd wetenschappelijk bewijs, bevestigden twee experten dat een tandenafdruk op het lichaam van het slachtoffer overeenkwam met de vorm van zijn tanden. In de gevangenis beleeft de jongeman een echte hel. Verkrachters worden er zeer hard aangepakt door de medegevangenen, vernederd en zelfs gemarteld. En Thomas kon ook niet rekenen op de hulp van de bewakers voor een zekere bescherming. De bewakers keken weg van wat er gebeurde, verklaarde hij op de Poolse televisie. Daar Thomas er niet in slaagt zijn onschuld te bewijzen, zoekt hij een ander middel en hulp. Alhoewel hij niet gelovig is, begon hij te bidden tot de heilige Johannes Paulus II, zijn landgenoot. Boven zijn bed in de cel hing het gelaat van deze paus, die hem, als het ware, vriendelijk toelacht. Het was een foto door zijn moeder geschonken. En Thomas bad: als u heilig bent, dan ben jij daarboven in de hemel bij dat meisje dat vermoord werd. Als ik toch niet vrijkom, neem me maar vlug mee naar boven. Als ik vrij moet zijn, maak dat ik vrijkom. En 6 maanden na die ultieme smekende hartschreeuw komt een politieagent zijn cel binnen. Hij gelooft niet in de schuld van de jonge man en verklaart alles te doen om dat te bewijzen. De bewijsstukken werden opnieuw geanalyseerd. Daarbij kwam de slordigheid van het onderzoek aan het licht. De DNA-sporen kwamen helemaal niet van hem. Zijn alibi die hij had, werd toen zomaar genegeerd enzovoort. Tevens kwam een nieuwe verdachte in beeld die ondertussen werd opgepakt. Uiteraard komen de speurders voor het gerecht. Na een jaar van juridische kluwen wordt Thomas helemaal vrijgesproken half mei 2018. Hij jubelde het uit. De heilige paus heeft mij verhoord. En hij beloofde terstond naar Rome te gaan om er te bidden op het graf van Johannes Paulus II. En in het Pools bestaat er een spreekwoord die zegt: alleen degenen die hun woord houden, worden gerespecteerd. En zo, minder dan een maand na zijn vrijlating, zit hij al in de Sint-Pietersbasiliek samen met zijn ouders rond het graf van deze heilige paus. Maar dan komt de grote verrassing. De Poolse monseigneur Konrad Krajewski, almoezenier van het Bureau voor Pauselijke Liefdadigheid, en enkele dagen later trouwens kardinaal gecreëerd, was het nieuws ten horen gekomen van de vrijlating van deze jonge man op voorspraak van Johannes Paulus II. Deze vrijlating kwam trouwens zeer uitgebreid op de Poolse televisie met interviews van Thomas. Monseigneur Krajewski zocht de ouders en Thomas op en nodigde hen uit samen met hem aanwezig te zijn op de algemene audiëntie van de woensdag. Alzo geraakten ze tot bij de paus en konden hem zelfs enkele woorden toespreken. Ogenblikkelijk omarmde paus Franciscus Thomas heel lang. En de paus zelf vroeg aan de fotograaf alles vast te leggen op foto. En het verhaal krijgt nog een staartje. Monseigneur ondertussen, kardinaal Krajewski, nodigde het gezin uit om te komen middageten. En de maaltijd werd bereid door een zekere Enzo, ook gedurende jaren vastgezeten. En deze laatste verklaarde: ik zal Thomas een feestmaaltijd bereiden zoals hij nog nooit heeft gehad.
So long I search for life's meaning, enslaved by the world and my greed. Then the door of my prison was opened by love, for the ransom was paid, I was free. I'm free from the fear of tomorrow.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden, op Facebook rond oktober 2018 circuleerde een bijzondere afscheidsbrief van een moordenaar veroordeeld tot de elektrische stoel. Een executie die ondertussen heeft plaatsgevonden. Graag wou ik jullie deze afscheidsbrief voorlezen. Mijn naam is Wayne Turner. Terwijl ik deze brief schrijf, heb ik hier vers 4 van Psalm 23 voor mij. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Het komt uit de psalm, de Heer is mijn herder. En ik lees verder. Hoewel ik deze psalm als kind geleerd heb, had ik nooit gedacht dat deze woorden voor mij zo'n grote betekenis zouden krijgen. Dagelijks leef ik nu in de schaduw van de dood, toch ben ik nooit in mijn leven zo gelukkig geweest. Mijn woning bestaat uit stalen muren en tralies, en mijn toekomst is de elektrische stoel. En toch kan ik God danken. Waarom? Omdat ik heb leren inzien een schuldige, verloren zondaar te zijn. Ik heb echter vergeving bij God gevonden en weet nu dat ik straks eeuwig bij mijn heiland zal zijn. Ja, ik ben veroordeeld wegens moord. Op 10-jarige leeftijd maakte ik voor het eerst met een cel kennis. En op 13-jarige leeftijd ging ik de gevangenis in voor de eerste maal. Ik ben nu 27 jaar oud en het grootste deel van mijn leven was in opstand tegen de wet. Maar wat erger is, het was in opstand tegen God. Er is soms een hevige schok nodig om je ogen te openen. In mijn geval was dit moord. Dit bracht bij mij een ondraaglijke angst teweeg en ik heb sinds die daad geen moment rust meer gehad. In de gevangenis werden elke zondag diensten gehouden en godvrezende mensen trachten ons tot Christus te leiden. Maar ik wilde niet naar hen luisteren. Ik was ervan overtuigd dat het niet voor mij gold. Hoe kon God een zondaar redden zoals ik er een was? Ik verdiende enkel de eeuwige straf. Mijn familie bad voor mij en zij zonden mij de Bijbel, die ik indertijd van grootvader gekregen had, maar ik wilde er niet in lezen. Op zekere zondag bezochten twee mannen mij, die een grote steun voor mijn vrouw geweest waren. Zij had hen gevraagd mij te bezoeken. Uit liefde tot mijn vrouw besloot ik naar hen te luisteren. En als er in dat uur ooit een man geweest is die diep berouw over zijn zonden heeft gehad, dan was ik het. Toen de twee mannen vertrokken, vroeg de een: Wayne, lees jij je Bijbel? Ik schudde ontkennend mijn hoofd en vroeg hen weer te komen. Maar toen ik die nacht op mijn bed lag, zei ik tot mezelf: Wayne, je hebt God nooit een kans gegeven iets in jouw leven te betekenen. En ik heb toen die nacht mijn Bijbel genomen en ben beginnen te lezen. Die week heb ik er veel in gelezen. De volgende zondag tijdens de dienst werd er gesproken over de tekst: Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Dat beeld van de kloppende heiland wilde niet meer uit mijn gedachten wijken. Al die jaren van ellende klaagden mij aan. Toen zonk ik op mijn knieën en ik snikte het uit. O God, heb medelijden met mij, zondaar. Al mijn ellende heb ik toen voor God uitgestort. Mijn zonden heb ik beleden. En ineens kwam er een grote rust over mij. En alle angst was verdwenen en een grote dankbaarheid doorstroomde toen mijn hart. Mijn leven is nu spoedig voorbij, want het vonnis zal wel gauw voltrokken worden. Maar dit leven is nu in Gods hand. Maar voor ik heen ga, wil ik nog graag deze brief schrijven. Ik wil me toch graag richten tot anderen die nog niet gered zijn. Ik hoop dat mijn brief door velen gelezen wordt en dat het de aanleiding mag zijn om tot geloof in Christus te komen en daardoor voor eeuwig gered te worden. Voor het volgende bericht blijven we bij de website Alithea, maar ook even bij de website van de grote tv-zender CNN. Het droevige bericht komt uit het Afrikaanse land Nigeria. Het land wordt reeds jaren geteisterd door een islamitische terreurorganisatie Boko Haram. Veelal gaat het om de ontvoeringen van schoolmeisjes. Rond de 1000 kinderen werden al ontvoerd. De zwaarste feiten waren in 2014 met meer dan 300 in Chibok, waarvan er nog 100 niet zijn vrijgelaten. Boko Haram heeft meer dan 20.000 mensen gedood en 2 miljoen mensen gedwongen hun huizen te ontvluchten. Zo werden er op 19 februari 2018 nogmaals een 110 meisjes ontvoerd tussen 11 en 19 jaar uit een wetenschappelijke en technische school in de plaats Dapchi in het noordoostelijke deelstaat Yobe. Deze ontvoering leidde tot een sociale mediacampagne Bring Back Our Girls, breng onze meisjes terug. President Muhammadu Buhari verklaarde na de ontvoering naar een oplossing te zoeken door onderhandelingen en niet door het leger te gaan inzetten. Een maand later kwam het bericht dat er een uitzonderlijk akkoord bereikt was met een geweldloze aanpak, wat ertoe geleid heeft dat de meisjes met een voertuigenconvooi werd teruggebracht. Volgens expert heeft de overheid toch losgeld betaald om een vrijlatingsproces te versnellen. Maar ondertussen is geweten dat één meisje nog steeds wordt gevangen gehouden. Lea Sharibu, amper 15 jaar oud. De dag van de bevrijding stonden uiteraard de ouders de meisjes op te wachten, maar moeder Rebecca Sharibu zag haar dochter niet komen. Een van de andere meisjes verklaarde dat Lea geweigerd had zich te bekeren tot de islam en haar christelijk geloof niet wou verloochenen. Deze bekering was de voorwaarde om te mogen stappen in het konvooi. Ook werd de ouders opgelegd dat ze de kinderen niet meer naar een christelijke of westerse school mochten zenden. Maar Lea had dus verklaard dat ze nooit zou voldoen aan die voorwaarden. Moeder Rebecca was zo onder de indruk dat ze in shock werd weggevoerd naar het ziekenhuis. Gedurende een zestal maand hoorde de familie niets meer van Lea. Op 27 augustus 2018 publiceerde de lokale pers plots een recente foto van haar en een opname waarin ze pleit voor haar bevrijding. Ze verklaarde: "Ik ben Lea Sharibu, het ontvoerde meisje. Ik smeek de regering en het volk om mij uit deze situatie te halen. Ik vraag ook aan iedereen om mijn moeder, mijn vader, mijn klein broertje en de familie te willen steunen. Ik roep in het bijzonder de president op om me uit deze ernstige situatie te halen." "Het is wel haar stem," bevestigde de vader. "We weten nu dat onze dochter nog in leven is." We luisteren even naar de opname.
Ni ce mai suna Lea Sharibu, wanda aka doke ni a GGSTC Dapchi. Ina kuka wa gwamnati da kuma jama'a. Ku taimake ni, ku fidda ni a cikin wannan yanayin da nake ciki. Ku taimaki mahaifiyata da mahaifina da kanina da yan uwana. Ku taimake ni ku fitar da ni a cikin wannan yanayin da nake ciki. Ina roƙon ku, ku ji tausayina, ina roƙon gwamnati kuma da kanta da shugaban ƙasa ku ji tausayina ku fitar da ni a cikin wannan yanayin da nake ciki."
De Nigeriaanse Amerikaanse journaliste Chika Odua getuigde op CNN. Zij als enige journaliste ontmoette de ouders van Lea. Moeder Rebecca, getuigt ze, zag er nog steeds niet goed uit, nog lichamelijk, nog geestelijk. Maar de journalisten zei geraakt te zijn door de fierheid van de ouders, ondanks het leed, als ze de keuze van hun dochter vertelden. Ze vertelden dat Lea steeds rustig en gewetensvol graag naar de kerk ging, ook waar ze deelnam aan het koor van de christelijke gemeenschap van Dapchi. Het offer van Lea roert alle Nigerianen. Op de sociale netwerken circuleert het van campagnes om haar vrij te krijgen en vooral gericht naar de autoriteiten. Moeder Rebecca kreeg bijvoorbeeld nog geen enkel bezoek van enige autoriteit, wel van christelijke organisaties. Het meest recente nieuws dat ik vond is uit The Guardian van eind oktober 2018. De gelovige beweging Catalyst for Global Peace and Justice initiatief hield een vreedzaam protest door de straten van de zuidoostelijke stad Calabar met borden met opschriften als Lea Sharibu mag niet sterven. Deze vereniging komt op voor sociale rechtvaardigheid en democratie en vooral via rechtspraken met het inroepen van advocaten. Zo ontvingen de ouders in oktober dat Lea de volgende in lijn zal zijn die moet worden vermoord. Toch blijven de ouders hopen op haar terugkeer. En het artikel eindigt met: waar is Lea? Wanneer komt zij terug thuis? We gaan luisteren naar een Nigeriaans gospellied. Power belongs to you. Alle macht komt u toe, Heer. Beste vrienden, toch nog enkele korte berichtjes om af te sluiten. Er valt gelukkig toch ook regelmatig positief nieuws op te rapen in verband met de relatie christenen, moslims. In het tijdschrift Famille Chrétienne van april 2018 verscheen een verslag over het Koninkrijk Bahrein. Het is een relatief kleine eilandstaat in de Persische Golf. En als centraal gelegen golfstaat vervult Bahrein een zeer belangrijke economische en financiële positie binnen de oliewereld. Het ligt zowat omringd van Saoedi-Arabië, Qatar, Iran enzovoort. Het staatshoofd is momenteel koning Hamad bin Isa al-Khalifa, die pogingen ondernam voor meer democratie, vrouwenkiesrecht, alhoewel zijn oom als premier dat tegenwerkt. 82% van de bevolking is islamitisch en 8% zijn christenen. Trouwens, een katholieke vrouw is lid van de Senaat van de Koning. In het artikel vertelt Monseigneur Camillo Balin, apostolisch vicaris voor Noord-Arabië, dat in Bahrein het regime een zeer grote tolerantie en openheid vertoont. Alzo bekwam de kerk een stuk grond voor de bouw van een grote kathedraal ter ere van Ons Lieve Vrouw van Arabië. Een kathedraal die tot 2300 gelovigen zal kunnen ontvangen. Gans het project, kathedraal en bijhorende gebouwen zou klaarkomen tegen 2021. En hij vervolgde: andere kerken zullen in de toekomst het daglicht zien. In de hoofdstad van Qatar, in Doha, een orthodoxe kerk om 700 gelovigen te kunnen ontvangen, en in het sultanaat Oman een katholieke kerk in Salalah. En hij besloot, al is het aantal christenen klein en de bouw van kerken een hindernisbaan, zijn deze tekens toch een realiteit. De christelijke aanwezigheid ontwikkelt zich toch heel zachtjes aan. Er is nog even tijd voor een laatste berichtje, afkomstig van Asian News van oktober 2018. Pastoor Paulos Tabit Mekomegaf uit Erbil kreeg een plots telefoontje van een christengezin met de vraag of ze hem iets belangrijks mochten brengen. Het christengezin was gevlucht uit de stad Mosul bij de inval van IS en hebben zich gevestigd in Erbil, de hoofdplaats van de Noord-Irakese provincie Koerdistan, waar het veilig was. Al generaties lang leefden zij in Mosul tot dan vreedzaam met andere moslimgezinnen. Hun vroegere buur, een moslimgezin, was plots bij hen op bezoek gekomen in Erbil en overhandigde hen twee oude kerkboeken. Op zoek naar hout om hun huis te verwarmen, had de moslimvader op een schroothoop deze oude Syriaakse manuscripten gevonden en bewaard. 3 jaar lang riskeerde het moslimgezin op die manier hun leven onder de bezetting van IS. De pastoor van Erbil nam ontroerd de oude kerkboeken in ontvangst en wist meteen waar ze vandaan kwamen, namelijk uit de Syrisch-orthodoxe Immaculata-kerk die door bulldozers was neergehaald door IS. En pastoor Paulos besloot: de heropstanding van de stad zal gebeuren door de restauratie van haar culturele en intellectuele erfgoed dat bewaard werd dankzij dappere mensen zoals deze moslimfamilie die anoniem wenst te blijven. Beste vrienden luisteraars, hoog tijd om af te sluiten. Ik dank jullie voor het luisteren en vergeten we vooral niet in onze gebeden de vervolgde christenen in de wereld. Take me home, breng me naar huis, hoeveelen verlangen dit niet.
I sit here thinking as the sun is sinking. More o'er the mountain and the dry dusty ground.
Yes, the night is falling. I start recalling the lights in my own hometown.
I see the faces in familiar places. I hear the music that they played way back then.
My heart rejoices as I hear the voices calling me home again.
Home, home, take me home, home to the people I left behind. Home to the love I know I'll find. Oh, take me home.
As the sky is burning, my mind is turning to the cold winter evenings by my own fireside.
So far away now, but any day now I'll say home, home to the people I left.